We gaan verder met het bestuderen van het evangelie naar Johannes. En ons onderwerp is de spruit van Jahwe. Dat weet u waarschijnlijk intussen. En we hebben al een aantal studies gehad. En vanavond is aan de beurt de studie De Vader zoekt aanbidders. En dat is een tekst uit Johannes 4. En ik wil daar graag een paar teksten van lezen uit dat hoofdstuk, Johannes 4. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Johannes 4, ik begin bij het begin, bij vers 1. Toen nu de Heere merkte dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sychar genoemd, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. Jezus nu ging, vermoeid van de reis, bij de bron zitten. Het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: geef mij te drinken, want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw zei tegen hem: hoe vraagt u, die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Eerst tot zover. Ik ga later nog wel een paar teksten lezen. De Heer Jezus is, nadat die bruiloft in Cana er geweest is, in gesprek geweest in dit evangelie van Johannes met Nicodemus. En we hebben daar de vorige keer ook aan gedacht. De meest wonderlijke dingen komen naar voren. Ook dat het nu niet meer gaat om: bent u wel van Abraham afkomstig, maar bent u uit God geboren, wedergeboren, in plaats van de natuurlijke geboorte, de geboorte van God uit. En het evangelie gold dan niet meer voor alleen Israël, zoals de Heer Jezus de discipelen opdracht gaf om naar de verloren schapen van het huis Israëls om te kijken en niet naar de heidenen te gaan. Dan gaat de Heer Jezus tegen Nicodemus zeggen: maar nu kan een ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus behouden worden. Nicodemus is dat eigenlijk helemaal niet zo gauw gaan begrijpen. Hij doet wat vragen. De Heer Jezus verwijt hem zelfs: bent u de leraar van Israël en snapt u dit niet? Weet u die dingen niet? En dan is het is alsof er een openbaring is. En als je Nicodemus aan het eind van de omwandeling van de Heer Jezus samen met Jozef van Arimathea ziet gaan om het lichaam van de Heer Jezus te vragen, te balsemen of te verzorgen in elk geval en te begraven. En Nicodemus is een van die discipelen die ook later nog een keer genoemd worden. In hoofdstuk 3 eindigt het dus met die geweldige dingen, maar ook dat de Heer Jezus uit Judea gaat en door een streek trekt waar de discipelen van onze Heer Jezus ook dopen, zoals Johannes de Doper dat deed, deden de discipelen van de Heer Jezus dat ook. En daarna is hij doorgegaan op weg naar Galilea en is door Samaria getrokken. Nou, de geschiedenis op zich is bekend, denk ik, en voor velen toch niet zo vreemd. De Heer Jezus zoekt het verlorene, is op zoek naar mensen die zijn hulp en zijn redding bijzonder nodig hebben. En misschien zeg je: nou, dat heb ik ook zelf ondervonden. Dat hoop ik ook, dat bid ik ook eigenlijk. Dat iedereen die kijkt en meeluistert, weet: mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Maar door het geloof in de Heer Jezus ben ik een kind van God. En is mij genade bewezen en heb ik een prachtige toekomst. En die toekomst is niet zoals de toekomst voor Israël, hier beneden met een stuk grond of met huis of een akker. Maar Die toekomst ligt in het huis van de Vader met de vele woningen. Daarover spreekt de Heer Jezus in het latere stuk van ditzelfde evangelie, hoofdstuk 14. Ik ga heen om voor jullie plaats te maken, plaats te bereiden in het huis van mijn Vader. En in het huis van mijn Vader, daar zijn veel woningen. En als ik die plaats gereed gemaakt heb, dan kom ik terug. En dan zal ik jullie meenemen, jullie brengen daar waar ik zelf ben. Een schitterend vooruitzicht. En nu is hij in Samaria. In de tijd van de Heer Jezus was er geen omgang eigenlijk tussen de Samaritanen, tussen mensen die tot die mensengroep behoorden, en de Joden. Als een Samaritaan erbij was, dan werd er gelijk een stukje onreinheid gevoeld, geroepen, geen contact. De Heer Jezus gaat dus bewust wel naar Samaria. En hij komt eraan op een plek die hier omschreven is. Ik las dat met u, bij een stad in Samaria, Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. Ik wil straks iets zeggen over wie de Samaritanen zijn. Maar nu eerst even over die locatie. Dat heeft me behoorlijk geraakt. Ik heb dat wat nageplozen. En misschien wel een tikkeltje in vrijheid een suggestie gedaan. En dat wil ik nu ook doen, naar jullie toe. Toen de oude Jacob de zonen van Jozef zegende, Genesis 48, heeft hij zijn handen gekruist. U kent dat beeld nog. Zijn rechterhand is op Ephraim gekomen, linkerhand op Manasse. Manasse was de oudste, moeite vergeten. Maar Ephraim, vruchtbaar in de ellende, dat was de jongste. Maar het is alsof de oude Jacob dat omdraait. Nee, eerst vruchtbaar zijn in de ellende en dan komt de periode dat de moeite vergeten kan worden. Maar goed, dat is dan gebeurd. En dan krijgt in Genesis 48, de oude Jacob geeft een stuk bergland, een gebied dat hij ooit gekocht heeft van de families van Sichem. En hij geeft het aan Jozef en zegt daarbij, het is eigenlijk een stuk wat je erbij krijgt, extra krijgt. Zoals een eerstgeborene altijd een dubbele portie kreeg, dat was altijd zo. Als er een erfenis verdeeld moest worden en er waren 10 mensen, dan werd de zaak in 11 gesplitst. Want de eerstgeborene kreeg altijd 2 delen, 2 porties. Dat is ook het eerstgeboorterecht. Daar zit veel aan vast. Maar Jozef krijgt daar ook iets extra's. Dat zegt Jacob ook. Hij krijgt dus een stuk, zoals de andere broers ook een stuk van het land zouden krijgen. Maar Jozef krijgt iets extra's. En daar, op dat gebied, is Jozef later begraven. U weet het misschien, dat staat in de Bijbel heel precies, dat toen de oude Jacob stierf, Jozef voorop ging om de oude Jacob te begraven bij de graven van Abraham en van Isaac en van Sara. Ooit een graf gekocht door Abraham. Maar Jozef zegt, nee, als ik ga sterven, dan wil ik niet begraven worden daar, maar ik wil ook niet begraven worden in Egypte. Je moet mijn gebeente, al of niet gebalsemd of verzorgd, maar je moet mijn gebeente meenemen uit Egypte. Als jullie uit Egypte gaan, als het moment er komt dat die uittocht er is, dan moet je mijn gebeente meenemen. Dan moet je mijn gebeente meenemen naar het beloofde land waar jullie ook naartoe gaan. Heel merkwaardig verzoek. 40 jaar lang hebben de Israëlieten met het gebeente van Jozef gewandeld. Van pleisterplaats naar pleisterplaats, steeds maar weer opnieuw. En overal hebben ze, als het een kist geweest is, die kist maar weer neergezet. En weer opgepakt. Een tekst in het Nieuwe Testament zegt altijd, dat gaat over de gemeente, dus de gelovigen die samen de gemeente vormen, altijd het sterven van Jezus in onze lichamen omdragen. Dat betekent dat ze eigenlijk continu het sterven van de Heer Jezus meenemen. Nu, ik denk dat dat terugslaat op dat wat met Jozefs gemeente is gebeurd. En toen kwamen ze in het beloofde land, in de tijd van Jozua. En toen is het land, nadat ze veroveringen hadden gedaan, ook verdeeld in stukken. En toen heeft iedere stam een stuk gekregen. En toen heeft ook Jozefs zonen, de stam van Jozef, een stuk grond gekregen. Manasse en Ephraim hebben ook gebied gekregen. Maar binnen dat gebied, en misschien wel extra aan dat gebied, zit nog een stukje wat voor Jozef zelf was. En daar is Jozef begraven. Volgens Jozua, het boek Jozua, het laatste hoofdstuk, en daar vindt u precies in dat Jozua's gemeente toen daar in dat stuk grond is begraven. Nu wordt het misschien speculatief. Er is ooit, en dat vindt u in de Bijbel terug, een profeet gestorven, Elisa. En die is begraven. En wat later in de tijd kwamen er benden om het land te veroveren. En op dat moment was er een begrafenis gaande. En toen hebben ze het lijk van de te begraven iemand in het graf van Elisa gegooid. En verder getrokken, zo snel mogelijk. En het merkwaardige feit deed zich voor dat daar die man die net gestorven was en begraven zou worden, tot leven kwam. U vindt dat in de Bijbel, ik heb de tekst in mijn Bijbel er ooit bijgeschreven, 2 Koningen 13 vers 31. 2 Koningen 13 vers 31. Er is een bekend lied, voor mij tenminste, voor jou misschien niet, maar een bekend lied zegt: wat spruit er uit uw graf? Dan gaat het over het graf van de Heer Jezus. Wat spruit er uit uw graf een heerlijk zaad van eeuwig leven? Als u een gelovige bent en u hebt zich laten dopen, wat de Bijbelse route is, naar mijn overtuiging, dan zegt de schrift in Romeinen 6, dan bent u met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, maar ook met Christus opgestaan om nu in nieuwheid des levens te wandelen. U bent begraven. Waar? In welk graf? Nou ja, in het graf van de Heer Jezus. Ik kom hierop. Jozef was toen, in de tijd van de bijzondere nood voor Israël, de type beeld van grote verdrukking, en de broers niet wisten waar ze het zoeken moesten, ze kwamen toch buigen voor Jozef en vonden onderdak, wordt Zafnat Paanea genoemd. Redder van de wereld. Behouder van de wereld. Jozefs gemeente, Jozefs graf, is een type van het graf van de Heer Jezus. En wat gebeurde er nu? De Heer Jezus stopt op die plek en begint dat gesprek met die Samaritaanse vrouw. Ik zelf raak daardoor ontroerd. Ik vind het zo mooi. Ik weet wel dat het een beetje vrij is in de uitleg. Maar ik voel me soms een solist van een filharmonisch orkest. Misschien een violist. Ik kan het niet horen, maar goed, even als beeld. En die gaat iets, een groot werk uitvoeren. Laten we zeggen, een van de vioolconcerten van Bach, van wie dan ook. Maar er zit in zo'n vioolconcert altijd een stukje, wat we wel eens een cadens noemen, of cadenza. En dat is een soort vrije vertolking, dat ligt aan de solist of soliste, om daar inhoud aan te geven. Zo voel ik me een beetje. Het is een prachtige compositie van Yahweh, dat hele boek. Maar er zijn momenten dat iemand die dit probeert uit te voeren, te tonen, te laten horen, misschien een vrije tijd krijgt, een vrije ruimte krijgt. Nou, zo ligt het hier ook. Dus ik denk zelf dat Samaria veel meer is dan een simpele locatie. Nou ja, dat was toevallig onderweg naar, of laat maar zeggen, zoals het nu ook wel eens toeval is dat u zegt, ja, toevallig was ik daar. Nou, er is bij de Bijbel in de weg van Jahwe geen toeval. De Heer heeft zijn vinger daarin. En nu komen die Samaritanen daar op die bewuste plek om water te putten. Die vrouw ook. En er ontstaat een gesprek. U kent al die woorden misschien. Vaak gelezen, vaak gehoord. Het is ook een mooi beeld. Maar die Samaritanen waren hele merkwaardige mensen. Dat wil ik je toch graag voorlezen uit 2 Koningen 17. 2 Koningen 17. Daar staat een omschrijving van hoe die Samaritanen daar gekomen zijn. En die hebben dat gedaan. En daar zit een hele merkwaardige zin in, een wat langer zin. De 10 stammen zijn op een bepaald moment uit het noorden van Israël weggehaald. En die zijn in ballingschap gegaan naar Nineveh. En die zijn daar gebleven en die zijn vandaar misschien de hele wereld over verspreid geraakt. En toen kwamen er andere stammen, door die koning van Assyrië, Nineveh hoofdstad toen, van het Assyrische Rijk. En die koning van Assyrië heeft daar andere mensen neergeplant, gewoon volksverhuizingen, compleet. En die kwamen met wilde dieren in aanraking en die concludeerden, we weten niet hoe we de Heer, de God van dit gebied moeten dienen. Dus kunt u ons alstublieft een paar van die mensen die hier vroeger dienden, terugsturen, koning, zodat we weer hier in vrede kunnen leven. Het was misschien wel bijgeloof, het was misschien afgoderij, maar dat was wel wat hier staat. En toen kwam een van de priesters, dat is 2 Koningen 17 vers 28, die men uit Samaria weggevoerd had, dus die was uit Samaria weggehaald, en deze ging in Bethel wonen, dus die kwam weer terug, als enige, of met nog een paar collega's, en hij leerde hun hoe zij de Heere moesten vrezen. Dus heel merkwaardig. Ze zijn weggevoerd omdat ze niet aan de Heere dachten. En nu komt er iemand terug die aan een ander publiek, daardoor die koning van Assyrië neergeplant, om dat andere publiek te vertellen hoe ze daar moesten leven. Maar ieder volk bleef zijn eigen goden maken. Ze plaatsten die in de huizen, op de offerhoogten die de Samaritanen gemaakt hadden, die stonden er al dus, ieder volk in hun steden waar ze woonden. En dan komt het misschien wel moeilijke woordjes en moeilijke namen, maar ik wil het toch proberen. De mensen uit Babel maakten Sukkot, Benot. Die man had dus gewoon, of die afgod had gewoon 2 namen. De mensen uit Guta maakten Nergal. De mensen uit Hamat maakten Asima. Vers 31. De Avieten maakten Nibga en Tartak. Een soort tweelinggod. En de mensen van Sefavaim verbrandden hun zonen met vuur voor Adramelech en Anamelech, de goden van Sefavaim. Maar probeer dat nou eens op een rijtje te zetten. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mannen hebt u gehad. En die u nu hebt, is uw man niet. Zegt de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw. En hoe dat precies zit? Ze hebben dus, de Samaritanen, 5 onderliggende goden. 5 keer een relatie met een godheid, met iets wat daarmee te maken zou kunnen hebben. Negatief. En die je nu hebt, zei de Heer Jezus tegen die Samaritaanse vrouw, dat is je man niet. Want je wilt ook nog de Heer een beetje dienen, maar dat is niet zo. Dat is je man niet. U denkt, ja, dat was een soort publieke tante, die mevrouw. En die heeft van alles al gehad. En die heeft de ene echtgenoot naar de andere weggestuurd. Of ze hebben haar weggestuurd. Maar hoe dan ook, de relatie verbroken. Dat zal ook wel gebeurd zijn. Maar er zit een diepere laag achter. En die vind ik hier in 2 Koningen 17. Als de Samaritanen gekenmerkt worden door 5 afgodische namen, 5 goden, met een kleine letter, dan kunt u zich voorstellen hoe dat daar voelt. Die spanning die lag er. En waarom die vrouw niet 's morgens vroeg of 's avonds laat naar die bron ging om daar water te putten, weet niemand. Er zijn suggesties van ze schaamde zich voor. Ik weet niet of dat zo is. Uit de rest van het verhaal blijkt dus helemaal niet dat ze zich zo makkelijk in een hoekje laat drukken. Nog sterker, toen ze echt de Heer Jezus leerde kennen, heeft ze vrijuit van hem getuigd en zegt, zie, er is een man die alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Dus ze zal in de praktijk wel te degen een losbandig iets geleefd hebben. En toch, de Heer Jezus zoekt haar. Ik hoop dat u het pakken wilt. Ik heb het al gezegd in een vorige studie, in diezelfde serie. Dat begon met die bruiloft in Cana. Cana was een stad in Israël. En daar was de wijn op. En nou, de Heer Jezus was daar ook uitgenodigd. Maar toen is het eigenlijk begonnen. Nicodemus kreeg al iets te horen. Dat zei ik zo pas al in de inleiding. Van, nou, het is een hele andere achtergrond voor jou en voor jullie vandaag de dag. Dat lijkt niet op wat vroeger. Vroeger moest je afstammen van Abraham, uiteindelijk. En als dat niet het geval was, nou, dan had je pech. Dan kwam je er niet aan. En nu, je moet wederom geboren worden, uit God, van God uitgeboren worden. En dan vindt u hier heel merkwaardig in Johannes 4... een groep die niet tot het Joodse volk werd gerekend, die de Joden met nergens mee aankeken. Ze wilden gewoon geen omgang met. En als iemand dat wel deed, dan werd hij eigenlijk voor de bühne gegooid, voor het podium gegooid, om bespot of gesmaad te worden. En de Jezus ging wel. Hij wilde zo graag deze bijzondere groep mensen bereiken. Het begin van een toestroom van 10 stammen uit alle mogelijke hoeken en gaten van deze wereld. Hetzelfde hoofdstuk vertelt u dat de Heer Jezus ook weer naar Cana ging. Israël. Maar datzelfde hoofdstuk vertelt u ook nog dat er een Romeinse hoofdman, dus van de heidenen, kwam om hulp en ook hulp kreeg. Op een rijtje gezet, de Heer Jezus heeft zich tot de Joden gericht, tot de Samaritanen gericht en tot de heidenen gericht. In één hoofdstuk. Dat is profetie. De Heer Jezus is niet alleen gekomen om Joodse mensen tot bekering te brengen. Hij is ook gekomen om jou en mij te redden. Hij heeft ook die heidenen op het oog gehad toen hij naar Samaria trok. En daar op een plek bij een bron een rustpauze inlaste. Hij heeft echt gezien dat u en ik ook redding nodig hebben. Dat heeft hij echt gezien en heel goed geweten. En aan het eind, toen de Joden radicaal hebben gezegd, we willen niet dat die koning over ons is, hebben ze heel bewust hem genegeerd en hem weggestuurd. Nee, nee en nog eens nee. Toen heeft hij de discipelen een opdracht gegeven, ga heen naar de volkeren. En vertel. Draag het uit. Vertel het. Tell it to the people. Vertel het aan de mensen. Laat ze horen van die geweldige zegen die te vinden is door het geloof in de Heer Jezus. Ziet u hoe prachtig dit is? Maar ziet u ook hoe de Heer Jezus hier met deze vrouw in gesprek tot de kern van het hele gebeuren komt. Die vrouw die zegt, toen de Jezus haar water vroeg, van ja, u hebt niet een emmertje en u kunt niet eens er zo bij. Hoe vraagt u van mij, een Samaritaanse vrouw? Joden hebben geen omgang met Samaritanen. Staat er allemaal in. U vindt het allemaal terug. Maar hij zegt, ik heb je water te geven. Het springt tot in het eeuwige leven. Nou, denkt die vrouw, dat wil ik wel. Nooit meer elke dag met een kruik naar de bron. Zomaar, ergens vandaan. Maar de Jezus sprak over wat anders. En dan gaat die vrouw een soort tegenargument erin gooien. Ja, nou, waar moeten we dan aan bidden? En onze vaderen hebben op deze berg aangebeden. Dat is de berg Gerizim. Mozes heeft twee bergen aangewezen. Ebal en Gerizim. Gerizim was de berg van de zegen. Ebal was de berg van de vloek. Er stonden de stammen van Israël allemaal voor. Je kunt kiezen, die kant of die kant. Je kunt voor de vloek kiezen of je kunt voor de zegen kiezen. Dat is nog zo. Kies dan heden wie je dienen zult, riep Jozua. Maar jij moet dat ook doen vandaag, nog, als dat niet gebeurd is. Maar onze kinderen moeten dat ook doen. Die moeten dit horen, die moeten dit weten. Die moeten tot de overtuiging komen, we moeten voor de zegen kiezen. En niet voor de vloek. Niet voor de Satan, niet voor de tegenstander. Maar voor hem die liefde is en genade is. Jahweh zelf wil zich openbaren in zijn Zoon, in de Heer Jezus. En wil zich laten zien hoe mooi je het kunt krijgen als je bij hem hoort en van hem bent. Prachtige dingen. Die vrouw wilde dat. Dacht nog even aan haarzelf, van dat regelmatig met zo'n kruik water heen en weer lopen. Maar de Heer Jezus begint over wat anders. Gerizim is een berg waar dus de Samaritanen hun godsdienst bedreven. Ik weet niet of u ooit in Israël geweest bent, en ik weet niet of u ooit van Jeruzalem naar Jericho bent gevoerd met een bus. En ik weet niet of u daar ooit onderweg gestopt bent. Het zou kunnen, want er is een aantal jaren al een soort expositie van de barmhartige Samaritanen. Daar heb u al van gehoord. Van die barmhartige Samaritaan die niet als een leviet om de hete brei heen liep, of als een priester de man gewoon liet liggen, geen vinger uitstak, maar zijn rijdier gebruikte om die man te verzorgen en die man naar een hotel te brengen en zelfs kosten te dragen voor de herstelperiode. Maar het was een barmhartige Samaritaan. En daar, halverwege Jericho en Jeruzalem, is dus een soort expositie neergezet van de Samaritanen. Om die barmhartige Samaritaan te eren of daaraan te denken. En daar is een behoorlijk stuk informatie te vinden over hoe de Samaritanen hun godsbeleving deden. En het merkwaardige is dat die Samaritanen nu nog steeds daar aanwezig zijn en ook nog hun godsdienst beleven en met Pesach echt nog een lam slachten, wat in Jeruzalem al niet meer gebeurt, daar nog wel. Er zitten dus allerlei lijntjes in. Die lijntjes die zijn dus duidelijker naarmate je wat meer doorgaat zoeken. Die barmhartige Samaritaan, zegt iedereen, is ook een beeld van de Heer Jezus. De enige die stopte. En wij moeten zo'n naaste zijn. De fariseeën zeiden, wie is mijn naaste? De Heer Jezus heeft die vraag nooit beantwoord. Heeft alleen gezegd, ik zal je wat vertellen. En toen kwamen die priester en die leviet voorbij. En toen kwam die man uit Samaria voorbij. Nou, wie is nu een naaste geweest voor hem die in de handen van de rovers was gevallen? Nou, dat was die barmhartige, dat was die Samaritaanse man. Zo moet jij een naaste zijn, zei de Heer Jezus. Van welke kleur, van welk ras ook afkomstig. Misschien geeft het te denken voor de vele vreemdelingen die in Nederland komen, die ergens asiel zoeken, misschien een helper nodig hebben. Ik weet echt dat er een enorme nood is, ook onder die mensen. Maar die barmhartige Samaritaan laat dus iets zien, althans die expositie van de dienst, de eredienst die de Samaritanen plegen, gebruiken, doen, uitvoeren op die berg Gerizim. Nou, de Heer Jezus gaat hier heel scherp zeggen, nou, jullie hebben het fout, want het heil is uit de Joden, dus jullie zitten niet goed. Maar jullie kunnen wel ware aanbidders worden. En dan zegt de Heer Jezus daarbij, de Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen uitleggers, geen sprekers, geen profeten. Hij zoekt aanbidders. Zou je het willen? Wat is aanbidding, hoor ik je vragen. Nou, aanbidding is de Vader, heel kort geformuleerd, de Vader vertellen hoe mooi de Heer Jezus is. U en ik zeggen onmiddellijk, kritisch hè, en helder, denkt u. Nou, ik denk dat u het mis hebt dan. Nou, dat weet hij toch. Dat hoeven wij hem niet te vertellen. Mijn dochter, heel jong, kreeg in de samenkomst waar we toen waren de vraag van, over iets. Wist u dat dan niet? Vraagt een driejarige aan een wat oudere meneer. En dan zegt hij ook nog, ja, dat wist ik niet. Nou, waarom vraagt u het dan? Ja, een beetje een scherpe tong. Maar dit kan ook hierachter zitten. Van, wat bedoelt de Heer daar dan mee? Zou de Vader het dan niet weten, wat we zeggen en wat we voelen en wat er in ons leven, ja, dat weet hij wel. Maar hij wil zo graag dat u zich uit, dat u een keer zegt dat u de Heer Jezus lief hebt en dat u hem bewondert en dat u hem groot wilt maken, dat u hem eer wilt geven, dat u hem op alle plekken de eerste en de grootste wilt laten zijn. Dat is aan de Vader vertellen. Niet omdat de Vader het nog niet weet, maar omdat de Vader kan zeggen dan, aha, dat ook, dat bedoel ik nou. Nu zitten we op één lijn. Zo denk ik er ook over. En dan komt de tekst uit 1 Johannes zo prachtig naar voren, want onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dan heb je iets gemeenschappelijks met de Vader. Bewondering voor de Heer Jezus. Bewondering voor de Zoon van zijn liefde. Bewondering voor hem die aan het kruis zijn leven gaf. De Vader zoekt aanbidders. En die hem aanbidden, die moeten hem aanbidden in geest en in waarheid. Niet op deze berg met een offer, maar op een geestelijke wijze en in overeenstemming met de schrift, met de waarheid. De schrift is de waarheid, wordt ook zo genoemd. Wat een prachtig iets. Die vrouw, die gaat op een bepaalde dag, dezelfde dag, naar die volksgenoten. En ze getuigt onmiddellijk precies wat er gebeurd is. En ze erkent dat hij de profeet is, dat moet de Messias zijn. Dat kan niet anders. Zo iemand heb ik ontmoet. De stad loopt uit en ze vragen hem, merkwaardig genoeg, blijft u alsjeblieft nog een paar dagen. Er zijn genoeg plaatsen te vinden waar ze dat niet gevraagd hebben, maar het omgekeerde deden, alsjeblieft, gaat u weg. Laat ons maar met rust. Dit willen we niet. Maar zij vragen dat wel. Misschien zit dat er ook achter als in Lucas 17, ook in uw Bijbel, er 10 mensen zijn die Melaatse mannen rondlopen. Dat was dat. Die liepen in groepjes, in horden. Die moesten buiten alle gemeenschappelijke dingen staan. Hadden niks met de community te maken. Moesten alleen onderin roepen. Dat die gingen klonteren, dat bij elkaar zullen komen, dat is helder. En ze komen de Heer Jezus tegen. En ze vragen eigenlijk alle 10 om een grote gunst. Rein worden. En de Heer Jezus zegt, ga en toon je maar aan de priester. En dan komt er 1 terug, die misschien denkt, wat ik zo pas al zei, de Joden hebben geen omgang met Samaritanen. dan kun je daar wel komen als Samaritaan en wil je je laten zien. En de priester zegt, nee, je hoort hier niet hoor. Je bent niet van onze kleur en je bent niet van onze vertaling of van ons liedboek. Vult u maar wat in. U bent niet van ons. Misschien heeft hij zich dat gerealiseerd. Ik vermoed van wel. En dan gaat hij terug naar de Heer Jezus. Niet om te zeggen, nou, als ik daar aankom in Jeruzalem, dan sturen ze me toch weg. Maar de Heer Jezus draait het echt om op dat moment. Waar zijn die negen? Is er maar één teruggekomen om God eer te geven? En is het alleen maar zo'n Samaritaan, alleen maar deze vreemdeling? Zo'n prachtige tekst. Waar zijn de negen? Ik weet niet hoe lang het geleden is dat u echt teruggekomen bent bij de Heere God om hem te bedanken voor wat hij bedacht heeft, voor zijn heilsplan, voor de gedachten van vrede die hij over u gehad heeft, voor gedachten van grote hoop, volmaakte vreugde, volmaakte heerlijkheid. Gaat u hem bedanken? Nou, u kunt het nu doen, vanavond. U kunt het doen later, maar u mag het doen. De Vader zoekt aanbidders. Het is zijn verlangen dat mensen eindelijk zover komen dat ze hem huldigen. Dat ze hem gaan bedanken en hem alle eer gaan geven. Dat is gebeurd. De Heer Jezus is daar nog een paar dagen gebleven in Samaria in Johannes 4. En heeft daar misschien veel meer gedaan. Weten we niet precies. Wat we wel weten is dat er velen tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. En die zeggen dan tegen die vrouw, we geloven niet meer omdat jij zo'n verhaal verteld hebt, omdat jij die ontmoeting hebt gehad, dan valt ineens het kanaaltje van gebruikt worden weg. Mijn kanaaltje, gebruikt worden op dit moment, dat valt toch weg. Er blijft één ding over, hij blijft over, de Heer Jezus en onze God en onze Vader. Als je dit vasthoudt, dan wordt het een feest, dan wordt het een heel bijzonder gebeuren. En dat is nu precies wat hier in Johannes 4 zo prachtig is. Dan gaat de Heer Jezus verder. En dan zegt hij over de oogst en over de arbeiders. Weet je wel, over de arbeiders zijn weinig en de velden zijn wit om te oogsten. Zo van, er moet nog veel meer geoogst worden, er moet veel meer gebeuren. Dus ik stuur je uit, ik wil je gebruiken, ik wil je inzetten. Jij mag met jouw getuigenis naar jouw buurt gaan, naar jouw omgeving, naar jouw familie en op de werkplek bij jouw koffiedrinkers, waar je ook bent, wat je ook doet, je mag vertellen van mij. Moeilijk, hè? Maar je wordt uitgelachen en je wordt misschien wel miskend. Hoe ging het met de Heer Jezus? Hebben ze hem verwelkomd? Nou, ook niet. Ze hebben hem ook weggestuurd. Weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Heel cru, heel naar is hij behandeld. Zal ons ook overkomen. Wat ze aan het groene hout deden, zullen ze ook aan het dorre hout doen. En u en ik, we worden gerekend tot dat dorre hout. Nou, maar toch, want de een die mag zaaien en de andere mag oogsten. En dan komen er echt nog komt er weer een moment dat hij weer terugkomt in het laatste stukje van ons hoofdstuk. In Cana, voor de tweede keer dus daar in Cana. In Galilea, dat ligt dus niet zo gek ver van Nazareth. Waar nu nog kerkjes zijn, waar ook mensen nog zijn die getuigen van de Heer Jezus, maar waar ook vorm is, waar alleen maar uiterlijk vertoon is. Precies wat in Nederland ook gebeurt. Maar daar komt de Heer Jezus weer terug. En ook daar komt dan die man, die hoofdman, met het dringende verzoek van help me toch. Dat is een Romeinse man, uit Capernaum, voor zover ik weet, die de synagoge daar heeft gebouwd, wel sympathiek stond ten aanzien van de Joodse mensen, gemeenschap, maar zijn zoon is erg ziek, of dat nou zijn eigen zoon is, of iemand van zijn huis, dat laat ik me even los. Feit is dat die hoofdman vraagt om herstel, en dat herstel is ook gekomen. En dan zie je dus dat de Heer Jezus ook naar de heidenen gaat. En in hoofdstuk 5, ik wil niet vooruitlopen op een volgende toespraak, maar in hoofdstuk 5 vind je dat hij terugkomt bij de Joden. En dan blijkt dat Jeruzalem een compleet ziekenhuis is. Nou, dat is allemaal profetisch. Dat hele stuk van 3, 4, 5, zelfs van 2, 3, 4, 5, hoofdstuk 2, hoofdstuk 3, 4, 5, dat hoort aan elkaar en 6 ook. en 7 ook. Maar goed, dat kom ik nog later over te spreken als God me de tijd geeft. Maar feit is dat u dat allemaal al een beetje gaat proeven. En dan ziet u, dat is nou de Heer Jezus. Hij is niet alleen bewogen om Joodse mensen te bereiken. Ook niet alleen om Samaritaanse mensen te bereiken. Hij is ook bereid om jou en mij te redden. Dat heeft hij al gedaan als je gelooft in de Jezus. En als dat niet zo is, dan kun je dat nu nog doen. Neem hem dan toch aan en geloof en zeg in je hart, Heer Jezus, ik dank u voor wat u gedaan hebt voor mij. Dat u mij, arme zondaar, met een hele lijst, die Samaritaanse vrouw hadden misschien een hele lijst, maar met een hele lijst met verkeerdheid, dat u dat weg wilt nemen en daarvoor zelf wilt betalen en mij gelukkig wilt maken. Mij ontslaat van elke beschuldiging, zodat ik vrij voor God kan staan. En bij de Vader in de hemel kan komen. Hij kan me niet alleen dulden, maar hij ziet me graag, omdat hij u, Heer Jezus, ziet. Misschien dat een moeder gebed voor de eerste keer, maar hij ziet ons in Christus aan, alsof je nooit zou hebben gezondigd, alsof er nooit iets fout zou zijn geweest. Hij ziet je zo schitterend, zoals je nog nooit jezelf gezien hebt en ook nooit misschien zult zien, omdat hij het ziet. De Heer wil zo graag die zegen geven. Johannes 4 is een prachtig hoofdstuk om te overwegen. Probeer het eens en probeer daarbij te betrekken dat ook wij, ja, die dood waren en een vreselijke toekomst tegemoet gingen, nu leven uit God hebben. En dat is alleen maar mogelijk omdat wij één zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood. Dat is onze begrafenis en daarom is de doop niet een soort formele handeling die je ook best kunt overslaan. Ja, ik ben een beetje theoretisch misschien voor je, maar ik wil niet wettisch zijn en ook niet zeggen, zo moet het precies. Maar ik wil je wel vertellen dat dat moet gebeuren. Dat bedoelde de Heer Jezus ook. Met hem gekruisigd, met hem gestorven, met hem begraven, in zijn graf neergedaald, niet om daar te verdrinken, maar om daarna in nieuwheid, op een totaal nieuwe wijze te wandelen tot zijn eer en tot Gods eer en Gods grootmaking. Dat is nu de route. En dat wordt in 1 Korinther 15 bij die enorme opsomming over hoe het dan gaat verder. Nou, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn. Wij worden op diezelfde manier aangesproken. En daarom vind ik het mooi dat de Samaritaanse vrouw uit hoofdstuk 4 van Johannes bij een bron zat. Dat is ook mooi. Maar ook bij een soort begraafplaats zat. Dat vind ik ook mooi. Misschien gaat u het vergeten, mag ook wel als u wel vasthoudt, dat u bij hem, bij onze Heer Jezus, de bron van licht en leven moet zijn, die in het heiligdom ontspringt. Daar moet u zijn. Hij mag de eer krijgen, hij mag de glorie krijgen, hij mag alle dank ontvangen. En dat wil ik ook doen, nu met jou, met jullie samen. Onze God, onze Vader, we willen u danken dat de Heer Jezus gekomen is en dat hij ons heeft opgezocht, zoals hij toen die Samaritaanse vrouw opzocht, echt precies wist dat ze daar op dat moment zou komen. Zo is het ook in onze eigen levens gegaan. Precies op dat moment en precies bij die gelegenheid hebben we iets van u, van de Heer Jezus, mogen horen. We danken u dat het gebeurd is en dat we een kind van God geworden zijn door het geloof in de Heer Jezus. En als dat niet zo is bij sommigen van ons die horen of kijken, dan wil ik bidden dat dat nu wel gebeurt. Dat ze echt zeggen, Heer Jezus, kom in mijn hart en kom in mijn leven. Hier ben ik. Ik wil u ook graag leren kennen, verder leren kennen en u ook aannemen als mijn heiland en als mijn verlosser, als die die voor schuld en voor zonde alles wilde wegdoen, wilde betalen om mij voor eeuwig vrij te maken. We willen u danken voor dit stukje uit de Bijbel. We willen u danken voor Johannes 4 en ook voor het evangelie van Johannes met die prachtige profetische lijnen. We willen u hartelijk danken dat u zoiets moois aan ons hebt toevertrouwd en dat we daaruit mogen lezen en daaruit mogen leren. We prijzen uw naam en danken u voor wat u verder gaat doen in onze levens. We mogen u dat ook vragen in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij is geprezen tot in eeuwigheid. Amen.